Hoi, Tom van Echt Gebeurt Hier. Elke week zoeken wij zorgvuldig de verhalen uit die we aan jou laten horen. Maar als je daar niet genoeg aan hebt, dan staan er op Mubi allerlei mooie verhalen om te bekijken. Mubi is een streamingplatform dat zorgvuldig films voor je selecteert. Zoals Oscar-winnaar The Zone of Interest van Jonathan Glazer over kampcommandant Rudolf Huss. Stream nu 30 dagen gratis via mubi.com/echtgebeurd. Dat is mubi.com/echtgebeurd. En volg Mubi Nederland op Instagram om op de hoogte te blijven van speciale screenings en events. En voor nu, heel veel plezier met de podcast.
We leven in een wereld vol problemen. Het milieu gaat kapot. Burgers radicaliseren aan de lopende band. Poetin is een dictator, Biden is dement, Trump is een crimineel. En de tuin van Huberto Tan schijnt een zootje te zijn.
Dus dit is het moment voor twee comedians, Vera van Zelm en Sander van op Zeeland, om de wereld te veranderen.
Alles moet anders, alles moet
Welkom bij aflevering 196 van de Echt Gebeurd podcast, waarin waar gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. Deze week een verhaal dat Nina vertelde tijdens een middag rond het thema Een Goede Daad.
Juli 2005. Ik ben 21 en ik ga met een goede vriend op fietsreis door Europa. Ik had het tweede jaar van mijn studie tot een goed einde gebracht, maar ik was ook aan het eind van mijn Latijn. Je moet je voorstellen, ik was iemand die het graag allemaal heel goed wilde doen. Je zou me een streber kunnen noemen en ik had ook enorm last van faalangst. Ik was overtuigd feminist en ik had ook om de zoveel weken liefdesverdriet. Het was een soort giftige cocktail en ik had stress, hartkloppingen. Eind oktober kwamen we na maanden van fysieke inspanning en een zekere mate van uitputting aan in een plaatsje in Noord-Spanje. We wilden daar even voor wat langere tijd blijven voordat we door zouden gaan naar Zuid-Spanje, het einddoel van onze reis. Daar zijn we nooit geraakt, want we kwamen aan in het paradijs. 165 hectare paradijs. De eigenaren waren Nederlanders die ooit in de jaren 80 het land hadden verlaten op zoek naar een beter leven. En wij herkenden onszelf in hen. Ze hadden 5 kinderen, waarvan er nog 2 thuis woonden. Hij zorgde voor het landgoed, het gastenverblijf en het huishouden. En zij was directeur van een groothandel in biologische producten in de stad verderop, die ze ook bezaten. En ze leefden volgens de regels van de macrobiotiek. En wij wisten niet goed wat dat was, maar dat bleek dat dat betekende dat je ervoor moest zorgen dat yin en yang zo goed mogelijk in balans zouden zijn. En balans, dat leek mij wel wat. De man die legde ons bijvoorbeeld uit hoe je jange groenten yin kon snijden. En ik tekende dat dan na in mijn reisdagboek, wortels en preien en uien. En hij vertelde ons bijvoorbeeld ook dat als je dan echt heel erg in balans was, je wolken kon doen splijten en de zon tevoorschijn kon halen. En wij stonden daarbij te grijnzen, maar we wilden ook heel graag dat het waar was. We voelden ons thuis. 'S Ochtends haalden we een prei uit de bevroren grond. Die sneden we en deden we in de pan. We kleden ons uit en naakt sprongen we het buiten het openluchtzwembad in. En we aten als ontbijt miso-soep, rijstepap en brood. We werkten de hele dag op het land of we werkten in de keuken. Soms maakten we de bedden op voor de gasten die zouden komen. En 's avonds stookten we fikkies van gesnoeid hout. Ik overwoog serieus om mijn studie theaterwetenschap in de wilg te hangen en die om te wisselen voor een opleiding tot macrobiotisch kok. En de liefde was wederzijds, want na 1 week, na aankomst, gaven zij ons al zoveel vertrouwen dat zij zelf 2 weken vertrokken en ons de sleutel van het huis gaven. Het was waanzinnig. Het was geweldig. Op een avond komen zij thuis. Grijze wangen. Ze vertelden dat ze op visite waren geweest bij een van hun dochters. En dat was een dochter die ongeveer even oud was als wij. En die had hen kip en patat voorgeschoteld. De afschuw was op hun gezicht te lezen. En wij voelden dat echt mee. En ze vertelde ook dat zij nazi was. Ja. Hoe antwoord je op zoiets? Ze waren daar geweest omdat die dochter 2 weken later met haar vrienden naar het gastenverblijf zou komen. Het gastenverblijf waar wij dus zaten. Een groep van 41 Europese neonazies. We willen haar niet kwijtraken, zei de moeder. In Nederland geldt als moreel eikpunt de Tweede Wereldoorlog. Wat zou je doen als de nazi's komen? Nou, ik was erbij. Ik oefende voor de spiegel een blik waarin ik zowel haat als afkeer probeerde te leggen. En gek genoeg een soort superioriteitsgevoel. En op de een of andere manier hoopte ik dat ze, als ze me zouden zien, zouden denken: goh, die heeft het echt voor elkaar en ze is toch geen nazi. Wat tof. En wat we deden was, we kregen te horen dat wij naar Zolder moesten verhuizen. Gek genoeg naar de kinderkamer van die nazi-dochter. En die had daar heel poëtisch de White Pride teken op de muur geschilderd. Omdat de vader zich toch wel enigszins bezwaard voelde over het hele gebeuren, hielp hij ons om een gat in de muur te boren en wij rachten samen met hem de kachelpijp zo door dat teken. Nou, die zat. Iets anders was dat ons werd gevraagd om de bedden op te maken. En wij deden dat dan op slordige wijze. Dus dat betekent dat we ervoor probeerden te zorgen dat als ze ook maar op het bed zouden gaan liggen, de hoekjes van de matras overtrekken, terug zouden springen. En wij moesten daar zelf om lachen. Maar dat waren enerzijds ook echt nerveuze lachjes. Naast natuurlijk het lachen om de ontzettende knulligheid van het verzet dat we probeerden te plegen. Op de dag van aankomst ging ik met de vader mee naar het dorp, omdat we daarbij een kennis van een van de andere dochters een drumstel op moesten halen, want de nazi-dochter had dat besteld voor het feestje die avond. En ik herinner me nog dat we tegen die jongen niet zeiden dat zijn anti-fascism sticker die op het drumvel geplakt was waarschijnlijk niet in goede aarde zou vallen bij de gebruikers. En ik voelde op dat moment ook dat ik echt een grens overging. En ik keek naar die vader en ik besefte me op dat moment: nee, hij heeft al gekozen. Hij heeft al gekozen voor zijn dochter. Hij heeft al gekozen voor de nazi's. En hij heeft daarmee ook gekozen, niet voor ons. En ik voelde me daar een beetje onveilig opeens. En wij kwamen het landgoed op. En het is een beetje als New York in het echt zien. Je kent het van de films. En als je er bent, is het toch indrukwekkend. Want je ziet kale koppen, tatoeages, kistjes, bomberjacks. Mensen die elkaar voor de grap racist noemen. En ze hadden afstreepbonnetjes met White Pride tekens. Voor als je een biertje ging halen, dan kon je die af. Het was heel theatraal. Maar ze meende het. En als ik Joods of zwart was geweest, dan was ik gevlucht, denk ik. Want ik was echt, ik voelde angst, ik voelde me geïntimideerd. En ik was echt onder de indruk. Dus vanuit het zolderkamerraam maakten wij dan stiekem foto's van nazi's in het wild. En toen we zagen dat ze SS op het krijtbord in de centrale hal hadden getekend waar normaal de yogalessen worden gegeven. hebben wij daar, toen niemand keek, happy ne voor gezet. Ja. We zijn nog een tijdje gebleven. Maar het paradijselijke gevoel kregen we niet meer helemaal terug. Het echtpaar begon opeens te kibbelen, waar wij bij waren. En we vertrokken naar het noorden, terug naar de studie en liefdesverdriet. En ik was wel even klaar met ideologieën waarin puurheid een grote rol speelt.
En dat was het verhaal dat Nina 2 weken geleden vertelde in Toemler, de Amsterdamse comedyclub waar wij elke derde zondag van de maand Echt Gebeurd opnemen. Kom ook een keertje langs. Of beter nog, kom vertellen. Voor meer informatie ga naar www.echtgebeurd.net. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Rosa van Toledo, Micha Wertheim, Paulien Cornelissen en mijzelf, Maarten Westerveen. Productie Eva Zwaving, zaaltechniek Jasper van Oorschot. En de podcast is in handen van Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 196. Tot volgende week. En vergeet niet, je kan geen happiness schrijven zonder SS.